Mijn naam is Yara Hannema en als documentairemaker interview ik al 10 jaar heel veel mensen. En de allermooiste verhalen komen als je de tijd hebt iemand echt te leren kennen. In deze podcast Wie ben ik echt, neem ik die tijd. In gesprek met bijzondere gasten ga ik erachter komen hoe zij de zoektocht naar zichzelf hebben afgelegd. Want door naar anderen te luisteren kom je ook steeds meer over jezelf te weten.
Tijdens coronatijden ruim je je huis op. Hè? Dat doen we denk ik allemaal. Is het alleen je kast met kleding? En ik ging even een stapje verder. Ik ging mijn kelder opruimen. En in mijn kelder vond ik mini-dv-tapes. Dat zijn voor de digitale tijdperk schoot je een film met tapejes. Met eigenlijk een soort kleine videobanden. Nou, die mini-dv-tapes die had ik eigenlijk... die gebruik ik niet meer. Maar ik had er nog wel een paar bewaard. En wat kwam ik tegen? Ik kwam een film tegen van 2 weekendjes weg die ik in 2010 en 11 had gehouden met mijn vrienden. Waarin ik toen was ik net begonnen, net eigen bedrijfje, het idee had om die vrienden naar hun dromen te vragen voor over 10 jaar. En dan ze 10 jaar lang een beetje zo quasi te volgen in hun leven. En dan 10 jaar later kijken van hebben ze wel of niet hun dromen waargemaakt. Nou, ik had dat zo slecht aangepakt en we waren allemaal in zo'n weekendje weg met te veel mensen. Alcohol, spelletjes, gekkigheid, waardoor die... Ik heb het ze wel gevraagd, maar het zijn hele korte, slechte fragmenten geworden. Maar niet genoeg dus voor een documentaire, maar wel voor een podcast. Dus de volgende gast is namelijk een van mijn vrienden, Diederik van der Wees. Die 10 jaar geleden mij toch wel een belangrijke droom heeft verteld. Diederik van der Wees, die ken ik sinds mijn 16e. Hij zat op een andere Haarlemse school dan ik. In de puberteit, hij zat op het voor de Haarlemmers het ECL en ik zat op het Heuveltje. Dat lijkt een kindercrash en dat was ook zo, maar goed. Het was wel een school. En wij leerden elkaar kennen, geloof ik, via vrienden. Ik weet niet eens meer wat. Hij skate en hij was ontzettend knap, nu nog steeds trouwens. Wij zijn vrienden die elkaar niet elke week bellen. Wat zeg ik, wij bellen elkaar eigenlijk nooit. Maar we zien elkaar wel regelmatig, ook in de vriendengroep, voor een drankje. En het is altijd heel warm en fijn. En ik ga hem straks confronteren met wat hij heeft gezegd 10 jaar geleden en of dat is uitgekomen. De rode knop gaat aan. Diet, welkom in de podcast.
Zo leuk. Wat leuk om hier te zijn.
Ja, ik vind het ook heel leuk dat je het aandurfde. Diet, ik heb je al een beetje van tevoren gebriefd van of je wilde nadenken, want 10 jaar is best een lange tijd. Hoe jij 10 jaar geleden... Ja, wat voor persoon je was, wat je studeerde, hoe je je voelde, hoe je was.
Ja, ik heb daarnaar gekeken. In alle eerlijkheid, ik heb even mijn e-mail erop na moeten slaan. Even kijken naar mailtjes van 2010. En volgens mij was ik toen, ik weet het dus niet zeker, maar volgens mij was ik aan het afstuderen. En hoe ik me voelde... Dat is een rollercoaster van allerlei emoties geweest natuurlijk, net als nu.
Want wat studeerde jij toen?
Ik was toen mijn master antropologie aan het doen. Wat ik heel spannend vond. Maar ook, zeker als ik er nu achteraf op terugkijk, gaf het heel veel betekenis. En richting gewoon aan je dagelijks bestaan.
Dus en wat was het spannende element dan?
Nou, dat ik had die bachelor afgemaakt met een bachelorscriptie, zoals dat dan ging. En ik vond toen het gegeven dat je gewoon een eigen onderzoek moest doen en dat eigen hele boekwerk moest schrijven. Daar vond ik wel wat van. Dus dat vond ik heel spannend. Maar hele vette tijd gehad. En daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Dus wel, dat... Specifiek 10 jaar geleden was wat dat betreft echt een hele bijzondere, bijzonder moment.
En wat exact maakte dat dan bijzonder? Dat al die elementen van gevoelens daarin zaten of zo?
Nee, nou als ik het aan me gewoon specifiek aan die studie relateer. Ik zat 4 maanden in Lobitos in Peru. Op zoek naar een onderzoek eigenlijk. Je bedenkt dan als antropoloog een hele onderzoeksvraag en dingen. En dan ga je ergens heen en dan zit je daar en dan denk je... Mijn god, wat moet ik hier? En mijn onderzoeksvraag sloeg helemaal nergens op. Dus dan zit je daar een paar maanden en op den duur vormt dat zich wel. En dan zie je dingen waar je wat mee kan. En daar heb ik dus elke dag vissers geïnterviewd. Eigenlijk zoals wij nu zitten met een opnameapparaatje op tafel in een klein vissershutje. Bij hele bescheiden vissers die gewoon ja, geen fuck hebben en eigenlijk nooit vertellen. En dan gewoon ja, aan jou een uur lang alles vertellen wat je vraagt. Dat vond ik daar al heel ontroerend en bijzonder en fijn. En in Amsterdam, dat ik dat aan de UvA dan allemaal uit moest werken. Het wetenschappelijke kader en noem het op, vond ik verschrikkelijk. Maar als ik daar ook weer die verhalen teruglas en die mannen en vrouwen tegenwoordig praten, dan daar kreeg ik een heel energie. Ja, daar kreeg ik gewoon energie van, een goed gevoel bij. Dus dat was heel tof om te doen.
En je was toen afgestuurd en tijdens die studie had je het al bedacht van ik ga echt iets doen met antropologie?
Ja, dat is een goede vraag. Tijdens mijn studie, even denken, hoe dacht ik daar toen over? Nou, nee, ik wist dat toen niet. Ik heb het best wel redelijk van altijd die keuzes heel erg gemaakt. En me daarin laten leiden eigenlijk door gewoon wat vind ik tof. En totaal niet, wat ook prima is hoor, maar totaal niet van hier kan ik iets mee. Dus die vraag van wat kan ik hiermee, wat wil ik hiermee, die kwam pas na het afstuderen. Oh. Dus ook zeg 9 jaar geleden. En dat was wel, nou in het begin heel optimistisch. Dan heeft de Universiteit van Amsterdam heeft allerlei trajecten daarvoor. Dan krijg je moet netwerken en je kan dit en je kan dat en... waar zijn antropologen allemaal wel niet goed in? Daar is ook zelfs een boekje wat ongeveer zo heet, waar dat allemaal beschreven wordt. En nou, dat natuurlijk gelezen. En dan krijg je ook energie. Dan denk je, verdomd, ik ben goed in een heleboel. Ja, dan ga je sollicitaties kijken of vacatures kijken. En dan, dan kom je toch ook wel snel tot de conclusie, dit kan nog eens best wel moeilijk gaan worden. En wat wil ik eigenlijk? En dat was...
En waarom dacht je, dit kan nog wel eens moeilijk worden dan?
Nou... er zullen banen zijn hè, waar je specifiek dat boek met wat kan een antropoloog goed, dat heette antropoloog gezocht. Omdat er dus nooit vacatures zijn nee. Waar dat staat. Dus dat is al het startpunt. Nou, dat is lastig. En dan ben ik iemand, eigenlijk mijn hele leven al, die gewoon niet zo specifiek iets voor ogen heeft van daar wil ik heen.
Ja.
Dus ik vind heel veel leuk, ik vind heel veel interessant. En maar ja, dat heb ik nog steeds niet en eigenlijk ook nooit gehad. Dus ja, als je dan een studie hebt waar heus heel veel in zit en waar je eigenlijk wel voelt van ja, dit is zo waardevol, hier wil ik wel wat mee. Maar je hebt ook dat stuk van jezelf, dan is het best wel lastig om, om daar een richting in te vinden ja. waar je achter staat.
Ja, snap ik. Ja. Je hebt dan een heel klein beetje verklapt wat jij ging antwoorden. Dus ik ga in ieder geval jouw filmpje even laten zien.
Erg benieuwd.
Ik heb ook nog een klein stukje van jou, want jij hebt menig talent. Dus je krijgt nog eerst even een ander talent te horen van jou.
Ik haal hem op. In mijn gehemelte. Te van hard naar buiten. Ik ben de held van de dag.
Held van de dag.
Omdat die kut niet langer branden mag.
Ik ben nu een docu aan het maken over mijn vrienden.
Echt?
En over de dromen die ze hebben. Dan gaan we over 10 jaar kijken of het allemaal is uitgekomen.
Okay.
Wat zijn jouw dromen?
Maar moeten we dan dromen... Even 1 vraag aan jou als documentairemaker eerst. Als je nou een vraag gesteld krijgt...
Ja.
Moet ik dan naar jou kijken of naar de camera?
Wat zie je zelf prettig? Maar het is maar net waar jij... Je kan naar mij kijken. Ik denk dat het leuker is.
Ja, beter. Oh. Ja. Maar moeten we dan dromen waar je over 10 jaar wil zijn?
Ja, waar jij jezelf ziet in. Wat jij in de komende jaren allemaal wil bereiken en doen voor planning en zo.
Ik wil eerst gewoon nog even het land ervan. Hè? En over 10 jaar hoop ik. Ja, het is natuurlijk iets van een heel leuk, klein, schattig, gaaf bedrijfje. Maar ik weet niet wat. Dus ik ben niet zo goed om dit aan te vragen.
Okay,
niet dat
je
denkt van, oh, je hebt dat niet. Ik weet het niet.
Maar wil je in Haarlem wonen? Of wil je in een boerderij wonen? Of in een stad?
Misschien wel in mijn. Zoals ik het nu zie, in. Ja, je moet die puzzels allemaal maar bij elkaar zien te krijgen, maar ik zou heel graag in
Portugal.
Misschien wel een heel lieve kost.
Lieflijk hostel zijn.
Ik hoorde het net. Ja.
En ik vond het heel mooi van dit dat je inderdaad al wist van, nou, ik ben niet de goeie om dit aan te vragen. Dus het was een kort stukje is het geworden.
Ja, 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 ja.
Maar toen jij wel zei van Portugal, dat zei je echt met een bijna, ik heb een keus. Ja, een soort van met een blik van, iets. Ik heb iets. Hoe is het leven in Portugal?
Ja, precies. Het is het waardeloos ongemakkelijk om jezelf zo te zien praten. Het viel me nog mee gelukkig, maar... Wat een ongemak. Portugal. Toevallig is een goede vriend van mij, Lars, die is naar Portugal verhuisd. Met zijn vriendin. Die heeft daar nu een zoontje. Ik heb hem een paar keer opgezocht met Jade, mijn vriendinnetje. En dat is, als wij daar zijn, dan krijg je absoluut snel het gevoel van, mijn god, hier, dit voel ik, weet je wel. Het is rustig, lekker weer, ja, allemaal clichés natuurlijk, maar rustig, lekker weer, surf voor de deur. Heel, heel lekker. Maar als ik mezelf voor zeggen, een hostel in Portugal, als ik dat nu zou moeten zeggen, zou ik zeggen, nou, misschien over 20 jaar dat ik het absoluut dat ik het tof zou vinden. Maar ik zie het mezelf niet snel doen. Het is toch, ja, de afweging in. Van, ik heb zoveel superleuke, lieve mensen hier om me heen. Dat is me echt heel veel waard. En waarschijnlijk zou het antwoord op deze vraag, als je hem in de zomer of in de winter stelt, ook weer heel anders zijn, denk ik. Maar zo ver weg van alles en iedereen. Ja, misschien, ik vind er heel veel dingen ook tof aan. Maar ik ben gewoon niet doortastend genoeg om dat dan gewoon maar te gaan doen.
En... want jij zelf van, ik ben niet het type dat heel erg uitgestippeld heeft hoe mijn leven eruit zou moeten zien.
Nee.
Maar als je tevreden bent met hoe het is, dan is dat op zich prima. Ja. Is dat ook wat je voelt, zo, die tevredenheid?
Nou, dat is best wel een goede vraag. Even denken, want ik ben dus, heel kort aanzetje, ik ben bij de zonnefabriek begonnen. Daar geef ik gewoon advies in zonne-energie alweer 8 of 9, echt lang. Dus dat is het bijna die hele laatste 10 jaar geweest, zeg maar, na mijn studie. En daar is een scala aan emoties die eigenlijk in het verlengde liggen van deze vraag voorbij gekomen. En dat begon met, nou, dit is een bedrijf, wat een leuke sfeer, wat een leuke collega's. Hey, het is niks met antropologie, maar die energie is hier goed. Voor nu is dit top. Zo ben ik daar begonnen. En toen ging dat naar, oké, voor nu is het top. We zijn 2 jaar verder, of 1 of 3, weet ik, het maakt niet uit. Maar nu is het wel tijd voor de volgende stap. Antropologie, wat wilde ik ook weer zeggen? Dat hostelletje of dat kleine bedrijfje voor mezelf. Grappig, ik weet nog steeds niet wat het dan is. Lekker bezig. Zo, heel veel onzekerheid en heel veel frustratie ook met mezelf. Van, Diederik, dan doe je dit nog. Naar weer een punt, en dat is een beetje gechargeerd, maar van, oké, je hoeft ook niet... dat ondernemingje of dat voor jezelf. Ik vind gewoon, dat hoeft natuurlijk niet. Ik vind namelijk iedereen, jij ook, ik vind jou een heel ondernemend persoon. En ik kan dat zo respecteren. En ik vind dat altijd bijzonder om bij mensen te zien. En soms twijfel ik een beetje van, ik heb het een beetje los kunnen laten namelijk. Afgelopen jaar is dat heel goed gelukt. Van, hey, Diederik, maar als jij nou lekker zit bij de zonnefabriek, dan is dat ook gewoon goed. Ik mag mijn eigen tijd lekker indelen. Die jongens vertrouwen me. Het is echt ook gewoon geniaal. En dan heb ik... Dat heeft me het afgelopen jaar heel veel rust gegeven. Dus als ik nu op afgelopen jaar terugkijk, denk ik, jeetje, wat heb ik daarvan genoten eigenlijk? Wat was het ontspannen? Wat was het prettig?
Met name omdat jij dat gesprek in je hoofd niet meer voerde eigenlijk.
Nee, precies. Ja, dat is moeilijk om uit te kristalliseren in mijn hoofd. Maar wat wil ik en wat vind ik heel mooi bij andere mensen? Dat zijn eigenlijk, kunnen 2 andere dingen zijn. En dat begint me een beetje helder te worden. Dat het ook gewoon zo kan zijn van, hey, ik vind gewoon een interessante baan met fijne collega's top. En man, wat vind ik die ondernemers bijzonder en inspirerend of zoiets.
Ja.
Weet je wel? Maar dat moet, ja, je moet een beetje daar, ik tenminste, moet daar een beetje mijn balans in vinden.
Dat is mooi gezegd, want ik denk dat het heel vaak dat je daarmee in de war raakt met je eigen verlangens. Als je gaat kijken naar wat een ander aan het doen is en dat jij dat dan misschien ook moet doen. Terwijl, ja, misschien word je doodongelukkig als je het zou gaan doen.
Ja,
hè? Dat weet
precies.
Je natuurlijk maar
ja,
niet.
Ja, precies. Ja.
Oh, dat is wel een hele mooie ontdekking eigenlijk in onze 30 jaren. Dit,
ja. Ja, het is echt een goede ontdekking.
Want
ja.
Ik was dus een beetje over jou aan het nadenken natuurlijk in de aanloop van dit gesprek. En toen had ik voor mezelf ook een beetje bedacht, want ik weet hoe jij soms kan twijfelen of van wat je dan zou willen. Ja, ik ga iets zeggen en misschien ga je nu een beetje denken van, oh, dit is koude grondpsychologie en oh, ik schaam me een beetje. Maar ik ga het proberen uit te leggen hoe ik jou zie, zeg maar.
Ja.
En de luisteraar ziet het niet, maar jij bent een prototype, enorm knappe man. Jij hebt werkelijk alles mee. Je hebt een lichaam, je kan surfen, je kan zingen. Die gitaar, ik denk, jezus, dit kan er ook gewoon zingen. Jij kan gewoon heel veel. En je hebt gewoon... Je hebt die looks, je bent ook model. Je kon niet keren of je ziet jou ergens staan. En jij schaamt je daar ook voor, want je bent helemaal niet arrogant. Dat is ook dan weer heel leuk. Dus dat hele pakketje van jou is gewoon... Je bent een soort Chris Segers.
Ja.
Zo zie ik jou een beetje. Je reist lekker en alles is gewoon top. Maar ik kan me ook voorstellen dat dus omdat jij die looks had... en mensen jou op een bepaalde manier behandelden... dat misschien ook... Ja, daardoor dat het ook een beetje raar werd of zo. Of dat daardoor je eigen keuzes niet zo duidelijk... omdat ja, dingen voor jou al liepen of zo op een andere manier. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja, ik snap. Nou, ik heb van mezelf niet op een arrogante manier, maar ik heb echt wel het gevoel dat ik veel wat ik aanpak zou kunnen leren als ik maar dat ik er de kop wel voor heb om meerdere dingen goed te kunnen. Dan zal ik schromelijk toegeven, dan ontbreekt het dus aan het geduld om er ook echt voor te gaan. Dus weet je, ik leg het ook weer snel neer. Maar dat heeft lang in mijn hoofd gezeten. Van ja, wat als je nou zoveel kan, wat is het dan eigenlijk zonde dat ik er allemaal niks mee doe? Dat geeft een beetje een gefrustreerde emotie of gemoedstoestand. En als het gaat om dat scala, een prachtig compliment wat je me net geeft. En knap tussen aanhalingstekens zijn. Dan heeft mij dat, daar ben ik nu ook wel achter aan het komen. Ben ik ook wel over aan het praten. En dan helemaal niet als slachtoffer of zo, hè, maar het is wel echt zo dat je voelt dat mensen je soms op een bepaalde manier, en lang niet iedereen, maar en het is trouwens, het ligt meer bij mij dan bij iemand anders, maar dat een beetje zoiets hebben van, nou, jij hebt echt wel alles mee, en dat snap ik, want ik heb ook veel mee, en ik heb heel veel geluk in mijn leven, maar dat heeft me ook bescheiden gemaakt,
ja.
Ergens. En soms, en bescheidenheid vind ik een deugd, hoor. Prachtig. Maar soms, als het gaat om, hey, fuck it, ik ga gewoon... Ik heb nu 2 foto's van mezelf op Instagram gezet. Nou, daar moest ik echt even over een drempel van, Diet, jij mag dit ook gewoon. Weet je wel?
Dat je een modellenlook, zeg maakt, maar. Bedoel,
meer Ardy, gewoon voor de fotografie. Maar bij foto's van mezelf zou het hetzelfde zijn, hoor. Maar dat ik gewoon zoiets heb van, ja, als je dan op de voorgrond treedt met iets wat jij kan, of iets wat jij creëert, of iets wat jij maakt, dat ik denk dat ik dan een stemmetje in mezelf hoor van degene die er naar kijken van, oh ja, Diederik met z'n, ja, het is moeilijk om in woorden uit te drukken, maar met z'n, ik kan ook alles, nou, zo, en dan denk ik, nou, laat maar, ik laat andere mensen dat maar doen, of zoiets.
Ja, dus ja, ja. Want jij vindt fotografie, dus dat is een hobby die, waar je veel mee doet de laatste tijd.
Ja.
Leuk,
ja,
leuk.
Ben ik wat meer mee bezig en dat vind ik heel leuk.
Maar om jezelf dan dus daadwerkelijk echt te laten zien van, jongens, dit ben ik. Ik ga nu, dat, daar komt een soort een conflict.
Ja, en om er gewoon nu bijvoorbeeld, jij zegt dan, wat zei je nou? Jij maakt foto's, dan moet ik me dus heel erg inhouden. En dat is ook mens eigen. Maar dan moet ik me heel erg inhouden om niet meteen erachteraan te zeggen, maar... Gewoon een beetje voor de gein. Weet je wel. Waarom zou ik niet ook kunnen zeggen, ja, ik ben fotograaf.
Ja.
Fuck it. En ik maak hele mooie foto's, vind ik zelf. Weet je wel. Maar daar zit continu zo'n stemmetje in mijn hoofd. En hey, die drink niet te gek. Mag wel wat minder. Dat is natuurlijk helemaal niet constructief eigenlijk voor jezelf.
Is dat iets wat je herkent uit misschien je opvoeding of zo? Hoe jouw ouders dat deden? Of is dat gewoon iets wat je jezelf hebt aangeleerd om maar een beetje bescheiden te blijven? Want dat is de manier hoe je moet leven of zo.
Nou, die als het over opvoeding gaat, die bescheidenheid, die herken ik wel terug bij mijn moeder. Dat zie ik daar wel terug. En ik heb, als het om ondernemen gaat, kom ik niet uit een... Mijn moeder, mijn pa is psycholoog en mijn moeder is docent op de basisschool. Dus super tof, maar niet echt helemaal, geen ondernemingsgeest in huis, zullen we maar zeggen. Dus nou ja, daar ken ik het wel aan terug. En heel erg over mijn middelbare schooltijd en zo. En hoe ik mensen daar achteraf, hoe je de mensen over jou hoort praten, soms dat je denkt, oh, joh. En dan, ja, dan doe je jezelf maar liever iets meer naar achter, dat we zeker weten dat we allemaal op gelijke hoogte zitten, dan dat mensen denken dat ze omhoog moeten kijken naar je of zo.
Ik kan me voorstellen, voor modellenwerk moet je natuurlijk wel echt een knop omzetten, want dan kan je niet bescheiden gaan doen voor een camera. Dus hoe werkt dat dan bij jou?
Ja, dat is ook heel grappig. Daar zie je die ontwikkeling. Gewoon in mijn eigen beleving, op die foto's zou je het allemaal niet zo terugzien. Maar in mijn eigen beleving daarvan is dat eigenlijk nog wel een hele goeie geweest. Want in het begin was het dus heel ongemakkelijk. Ook voor de camera. Jezus, iedereen kijkt naar mij. En ken jij ook al met commercials helemaal. Oh, heb je cameramannen, geluidmannen, lichtmannen, lichtassistenten. Echt bergen mensen die naar jou staan. Dat vond ik vreselijk ongemakkelijk. En ook om dan tegen vrienden te zeggen, kijk, dit is een commercial waar ik in zit. Ja, ik ben ook model.
Ja,
dan ging ik het ook zo wegcijferen. Van, ja, nou, doe. En ja, whatever.
Wij wisten het niet eens. Wij stuurden in de groepsapp. Ja, dit, hallo.
Ja, precies dat. Maar dat werkt natuurlijk. Dat gaat dan wel. Maar die shoots of opnames, dat gaat natuurlijk veel beter als je gewoon ontspannen bent.
Ja.
En in de loop der jaren gaat dat nu. Sta ik daar gewoon veel relaxter in. Dan denk ik gewoon, ja, jullie hebben me geboekt op basis van hoe ik eruit zie. Nou, zo zie ik er ook uit, dus dat moet wel goed komen en dan zien we het wel. En ook, gewoon hoe je daarover communiceert naar je vrienden. Ik kan er nu gewoon om lachen en over vertellen en dan betekent het niet zoveel.
Want omdat dus de good looks, dan heb je met vrouwen natuurlijk ook dan is elke vrouw kan je krijgen. Ik bedoel, hoe is dat? Ja, dat is toch een beetje, ja, dat is een beetje raar gezegd. Maar hoe werkt dat voor een mannengeest? Jij bent er niet al, je bent geen player geworden, misschien vroeger in je vroegere jaren wel. Ja. Maar goed, nu even volwassen, hoe werkt dat dan met een partnerkeuze?
Nou, met een partnerkeuze is het heel, speelt het niet mee. Je houdt van iemand en je bent gek op iemand of niet. En dat is er gewoon. Los van dat, ik weet dat niet. Kijk, heel misschien als ik er anders uit had gezien dat Sjade, mijn vriendin, dan niet op me was gevallen. Of dat ik harder voor haar had moeten knokken om haar te versieren. En dat daardoor makkelijker gegaan is. Dat kan natuurlijk. Maar dat gevoel van wat je zei, van dat je iedereen kan krijgen of zo, dat voel ik eigenlijk helemaal niet zo.
Oké, nee, dat is denk ik ook wel gezond, want lijkt me heel raar.
Ook,
heel raar. Nee, maar ik weet niet hoe dat in de mannenwereld natuurlijk een heel ander. Jij hebt misschien ook niet dat haantje zo van, ik moet dat mezelf bewijzen of iets of zo. Dat heb jij natuurlijk ook
helemaal niet. En er kwam bij, op de middelbare school was het wel, het waren allemaal zulke losgeslagen figuren. Het was natuurlijk een heerlijke, wat een hilarische tijd. Maar ik heb dus ook, ik ben natuurlijk tussen Tess en Sjaad even vrijgezel geweest. Nou, ik kan ook helemaal niet iemand kunnen krijgen. Hetzelfde stomme gedoe van, ik werk hier al 9 jaar, ga eens ook weer wat nieuws aanpakken. Dat is precies dezelfde emotie waarmee ik ben niet die ik durf niet op een meisje af te stappen.
Nee?
Ik ben doodsbenauwd. Dus dat moest vroeger ook allemaal maar toevallig dan een beetje zo op mijn pad komen. En dan nog maar eens kijken gewoon en dan maar eens hopen. Nou ja.
Misschien dat de vrouwen gewoon naar jou toe liepen. Misschien dat de volgorde zou zijn geweest.
Ja, of ja, god, tijdens, ik weet het niet. Tijdens het stappen en dan, het liep dan zo,
Ja.
Het is nu niet. Ook dan 10 jaar, we gaan ook minder uit. Het is allemaal niet zo. Het is niet iets waar ik wat in mijn systeem zit of zo.
Nee, dat verandert natuurlijk als je er maar goed ook dat als we nu in ons midden 30 zijn, dat dat soort dingen en zeker in de coronatijden helemaal nooit meer gebeurt. Dus dat is heel grappig.
Ja.
En nu zit je eigenlijk in een wat stabieler vaarwater waarin je weer vrede hebt gekregen, ook gewoon hoe de zaken nu zijn.
Ja.
Heb je nu weer nieuwe dromen, stiekem, of is er meer alleen vrede?
Oh jee. Ja, kijk, ik heb natuurlijk nu net het filmpje gekeken van mezelf 10 jaar geleden. En ook nog wel oudere dingen van nog weer daarvoor. En ik heb hier even over naast te denken. Denk, wat me grappig genoeg, wat me nog het meest opvalt bij al die versies van jezelf van vroeger, dat hoeveel ouder je ook wordt, nu zijn we 35, dat is echt wel volwassen eigenlijk. Hè? En dan nog, denk ik telkens, als ik dus die dingen terugzie, denk ik, jeetje, wat dacht je dat je de wijsheid in pacht had, weet je wel? Zit je nou wijs te doen? Dus eigenlijk hoe ouder ik word, hoe meer ik denk, nou, ik kan wel doen alsof ik het weet, maar ik weet het gewoon helemaal niet. Dus ik zou het echt niet durven zeggen.
Dus hoe meer je weet, hoe minder je weer weet.
Dat heel erg dat. Heel erg dat. En dat, ik vind dat ook wel sowieso wel. Dus ik denk dat misschien is dat ook wel. Wijsheid is de essentie. Gewoon weten wat je niet weet. Dat is misschien nog wel belangrijker dan heel veel weten.
Dat is wel echt waar. Want in mijn 20 jaren dacht ik ook echt alles te weten. Ging ook iedereen vertellen hoe het zat. En heel erg schaamt.
Ja, toch? Als je het terugziet en je denkt, wat zit je nou bij de hand te doen, man? Echt.
Hoe kom je? Maar is dat dan toch nodig op een of andere manier in je leven? Om ook jezelf te beschermen voordat je het misschien niet weet. Dat een zwakte is of zo. In je hoofd.
Ja, of misschien zoek je of zo. Je wil je natuurlijk wel profileren. En een beetje... je vindt deel van... Het heeft ook zijn charme, hoor. Want het is natuurlijk ook goed om van dingen wat soms wel te vinden en je uit te spreken. En dat siert, kan een mens ook absoluut sieren.
Want zo konden wij nog wel eens vlammen in discussies.
Zeker. Ja.
En jij bent misschien twijfelachtig in carrière geweest, maar je hebt zeker sterke opinies in gesprekken of in discussies of over de politiek of noem het maar op.
Ja,
dus absoluut. Dat is wel grappig. Daarin heb jij heel duidelijk een visie van hoe jij het leven eerlijk vindt of rechtvaardig vindt.
Ja. Nee, daar voel ik heel veel bij. En dan zelf, maar ik denk dat er veel mensen die mij dit zouden horen zeggen. Want wat ik wil zeggen is, daar ben ik ook voorzichtiger in geworden. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die zeggen, Diederik, voorzichtig gast. Jij hebt echt altijd een mening over dit soort thema's. Of politieke thema's. Ja.
Maar wel grappig dat je daar dus heel erg sterk één kant op kan denken. En sommige kanten van je leven niet of zo. En dat is ook menselijk, hoor. Dat is maar dat is wel grappig, dat zit er dus wel.
Ja.
Dat wil ik maar zeggen.
Nee, zeker.
Moet je niet in de politiek in dan?
Ja, dit zou... Heb ik wel eens... het is ook zo laf jaar, maar daar heb ik wel eens over nagedacht. Maar ik geloof dat het... Ik denk het niet.
Maar wat stel dat, als we even dromen, wat zou de politieke partij dan zijn? Welke kleur ga je op?
Dat zou... links. Ja. groen links, waarschijnlijk groen links, zoiets. Die draag ik wel een warm hart toe. Links, socialistisch, sociaal met elkaar.
Ja. En wat kan er beter in onze maatschappij? Ja, het is nu een beetje raar kijken, omdat we corona over ons hebben hangen, maar...
Ja. Nou... Ja, dat corona-ding. Nou ja, ik ben gewoon heel, heel... Ja, maar dat vind ik dus meteen moeilijk. Want er zijn dingen waar ik me aan stoor. Maar als het meteen over beter gaat voor de maatschappij... Dan moet je over zo'n groot beeld iets zeggen. En dat is ook het stukje dat ik wat voorzichtig ben geworden. Denk, maar ik vind dus ook, om dat echt dan te zeggen... Dat ik er ook... echt heel veel van moet weten. Want, en dat, misschien is dat eigenlijk wel trouwens iets wat ik, als ik nou naar de politiek kijk, wat ik mis, dan is het gewoon inhoud. En
dat er snel wat populistisch wordt
gepraat. Het moet snel, alles moet snel. En dat vind ik heel storend. Ik denk echt, dat is naïef van mij, dat zal. Maar ik heb altijd bij de PvdA, die is natuurlijk waanzinnig gekelderd in de peilingen. Nou, Jesse Klaver doet het goed, maar in mijns inziens meer omdat hij een hele vlotte man is. En dat campaigning allemaal heel goed snapt en zijn social media bewijs van. Maar ik had altijd nog het idee van, als er toch eens gewoon een lijsttrekker komt die gewoon jarenlang structureel vanuit inhoud beredeneert, eerlijk zegt waar die voor staat en waar die heen wil. En zich niet laat leiden door opportunisme, door... populisme. Ik zou er no-brainer op stemmen. Dat lijkt me zo'n sterk, prettig, eerlijk beeld. En dat mis ik wel. Ja,
komt dat niet ook omdat we natuurlijk in die democratie leven en dat we met verschillende partijen moeten regeren en dat je dus soms een puntje moet laten varen?
Nee, want dat vind ik... Nee, is een logische vraag. Maar dat, ik vind daarin denk ik nou juist, daar kan je ook gewoon eerlijk over zijn. Want dat vind ik ook altijd met verkiezingen interessant. Dus dan wordt het natuurlijk door de journalisten aan die lijsttrekkers gevraagd... joh, kunnen we dit nou, kun je dit beloven? Is dit een dealbreaker, weet je wel? En dan gaan ze een beetje in bochten. En denk je kan toch gewoon zeggen... Nou, ik vind dit, als wij alle stemmen zouden krijgen... dan zou het er zo uitzien. Maar zo werkt Nederland niet. Nee. Dat kan je toch, mensen zijn niet gek. Dat kan je ze gewoon uitleggen. Ik kan me gewoon niet voorstellen... dat je daarop afgerekend wordt.
Ja, ja.
En juist doordat het niet gebeurt, dus chargeer ik het wel hoor, maar juist omdat ze zo voorzichtig de hele tijd daarin aan het doen zijn, dan denk ik, dan worden mensen achteraf teleurgesteld. En dan verlies je vertrouwen in de politiek, snap ik ook wel.
Dus je wint even snel, maar daarna is het de volgende keer, dan hebben ze zoiets van, oké.
Het algemeen vertrouwen zakt dan alleen maar in je regeringsleiders.
Ja, dat is waar. Ja. Nou, en nu jij bent links, maar hoe vind jij dat Rutte het doet in coronatijden? Ik ben wel even heel benieuwd naar.
Nou, volgens mij, ja, goed. Denk ik.
Er valt gewoon niks op
af te werken. Er valt weinig op af te dingen. Nee. En dan denk ik. Nee, goed. Ja, je kan het volgens mij. Ik ben hier helemaal bij. Ik ben ja absoluut.
Goed, ja. Hè? Ik vind dat heel mooi. Los van dat ik ook niet eens ben met zijn punten. Denk ik, ja, hij is wel de beste leider voor dit moment.
Hij doet het echt
in deze
goed.
Tijd.
Ja, nee, ben ik helemaal met je eens.
Maar goed, ik hoop dan stiekem toch dat we wel linkser gaan kiezen in de volgende verkiezingen. Maar ja, ik vrees van niet.
Nee, dat wordt natuurlijk
dan gewoon. Nou ja, goed.
Dat gaan we meemaken.
We moeten toch naar die betere wereld.
Ja.
Wil jij zelf kinderen trouwens?
Ja.
Ik zie jou wel ook echt als vader. Ik vind dat wel echt een plaatje, dat klopt. Nee, maar daar twijfel je niet aan. Dat is mooi.
Nee,
dat is wel een zekerheid.
Nee, dat is wel een zekerheid. Kijk, het moet niet, hè, maar ik wil het wel. Ja.
En wat denk je dat je daar... waarom wil je het? Kan je dat...
Ja, goede vraag. Nou, en dat zeker trouwens, dat kan ik ook wel simpel zijn. Niet om een... Er is geen lijstje van een concrete punten waarom ik kinderen zou willen, maar... ik had laatst een droom, grappig genoeg, dat een klein meisje me omhelste. En dat het was zo'n hele zo'n vivid dreaming, weet je wel. Ik was er heel erg bij. En toen voelde ik die kleine armpjes zo op mijn rug. Toen dacht ik, jeetje, wat voelt dit lekker, zeg. Die onvoorwaardelijke liefde en trouw van zo'n kind. Dat lijkt me echt, dat lijkt me heel bijzonder.
Wat maakt jou vandaag de dag gelukkig?
Oké, goeie. Nou, wat ik echt merk, ik bedoel, los van natuurlijk liefde, vrienden, familie, heel erg. Dat is natuurlijk toch altijd wel op één. Nou, misschien ook niet trouwens, want je moet toch ergens bij jezelf beginnen. Maar dan, eigenlijk waar we het net over hadden, dat je dat werk van me hebt. Nou, gedoe, wil ik dat nou, moet ik niet wat anders. Maar als je dus de rust daarin hebt, dan kan je ook gewoon zeggen, oké, alles wat ik leuk vind, dat hoeft niet meteen mijn baan te zijn. Dat mag gewoon iets tofs daarnaast zijn. Dat is oké, weet je wel, dat is prima. En het hoeft ook niet foto's maken, wat ik zei. Dat was dan, als je dat 5 jaar geleden had gevraagd, ik zeg, ja, maar ja, een galerie en ding, dan zou dat zo gaan in mijn hoofd, weet je. En als dat niet kan, dan ben je al 20 stappen verder. En nu is het gewoon voor het foto's maken. En voor... En dan merk ik gewoon een iets creëren, hoe klein ook, daar krijg ik ook echt, word ik blij van. Dat geeft echt gelukkig, misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen.
Dus als je met je fotocamera pad gaat en je ziet iets moois, dan ben je gewoon in het moment ben je lekker bezig en zonder te denken, het moet iets worden. En dat is eigenlijk het gewoon het creëren.
En als je dan die foto's maak je gewoon, nou prima. En als ik ze dan bewerkt heb en je doet hem dan en dan ben je een beetje klaar. Dan denk je, nou, dat is heel mooi. En je doet dan voor het eerst zo even fullscreen om te kijken hoe het geworden is. En je denkt dan, jeetje zeg, wat een plaatje dit. Lekker. En dan merk ik gewoon, volgens mij is het echt geen toeval dat ik, of als ik een vakantiefilmpje geëdit heb en het is gewoon leuk, dat je denkt, nou, lekker, krijg ik energie van. Dan als ik daar 2 uurtjes, 3 uurtjes, 4 uurtjes mee bezig ben geweest, dan ben ik de volgende dag, merk ik gewoon echt dat ik meer gewoon gelukkiger ben. En ook meer liefde te geven heb om me heen. Dat is echt wel bijzonder.
Leuk. Is echt dat creatieproces dus belangrijk voor jouw levensgeluk?
Ja.
Ik denk voor ieder mens dat wel geldt. Ja,
ja, denk ik ook.
En hoe is de, een beetje grote vraag, maar de relatie met jezelf? Kan jij goed met jezelf zijn?
Ja. Hoe bedoel je?
Nou, ik bedoel los van andere mensen. Kijk, je bent vaak iemand ten opzichte van je relatie, van je vrienden, van je werk. Maar wie ben je los van dat alles? Hè? Als je gewoon met jezelf in de kamer bent. Als je samen woont, heb je minder veel, vaak alleen tijd, kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Maar
ik
zou er bijvoorbeeld, ik heb heel veel behoefte om ook echt alleen te zijn. Heb jij dat ook?
Nou, ik vind het echt wel prettig. Ik ben wel altijd op mijn gemak in mijn eentje, ja.
Het is niet dat je denkt, oh, de gedachten help ik en mezelf, dat
helemaal
is geen
goed. Nee, helemaal niet.
En is dat ook verbeterd? Kan je zien dat je daar ook meer Ben jij bezig met spirituele ontwikkeling? Of met, hè, want ik met Carine natuurlijk veelvuldig over gepraat altijd. Onze ontwikkelingen en zo.
Ja.
Is dat een wens van jou om daarin meer te weten of te lezen? Of,
Nou, te weten of te lezen niet zozeer. Als het gaat om... ja, het zijn natuurlijk cliché zinnen waar je dan op komt. Maar om dichter bij mezelf te komen, weet je wel, dat je echt helemaal in je eigen energie, wat je soms even heel erg zo kan ervaren, dat je denkt, hey, als dit niet 10% van de tijd, maar 30% van de tijd zo is, dat is lekker. En dan, ik heb niet heel erg de behoefte om heel veel te lezen en te leren, maar om daarvoor te werken, dat vind ik het waard. En dat sluit ook wel aardig aan bij, ik denk dat je daarvoor veel met jezelf moet zijn. En dat is, als je het over huis hebt, is dat wel iets wat we wonen in een heel klein huisje, dus je bent weinig met jezelf. En het is heel gezellig met Sjaad, dus je gaat toch ook niet zo makkelijk, gewoon omdat het gewoon super chill is, ga je niet zo snel de deur uit. Dat je denkt, nee, ik ga even met mezelf. Dus dat zou daar denk ik wel aan bijdragen. Iets meer fysieke ruimte.
Ja, precies. Dat je ieder een eigen kamertje hebt. Of in ieder geval dat je ergens boven kan zitten. Jij doet niet meditatie, yoga, dat soort...
Yoga niet. Meditatie, die staat... Ja, ik heb dat een tijdje heel echt dagelijks gedaan. Het werkte ook fantastisch. En dat is toen weer verwaterd. En nu neem ik me ook denk ik weer 2 jaar voor om er weer mee te beginnen. Maar ja, in een klein huisje en dat yogakussen ligt er. Maar ja, ik vind die plek dus niet.
Nee,
dus ik denk, dan ga ik daar lekker zitten. En ik weet dat het niet uit zou moeten maken, maar het maakt wel uit.
Ja, het is wel prettig.
Als een plek lekker is, dan ga je er zitten.
Je kan wel in de tuin zitten nu de komende periode.
Ja.
Gewoon lekker buiten.
Ja, ja, dat is best een goede trouwens. We hebben toevallig net onze tuin helemaal overhoop gehaald. Die is helemaal... En dat is ook echt hoe het werkt, hoor. Want die is nu, we hebben hem helemaal Fibo gemaakt. Ja, die kan...
Fibo?
Ja, gezellig, lekker, sfeervol.
Heet dat Fibo?
Fibo, ja, weet ik
is het. Is dat... ken dat ik het, ja.
Maar, en in één keer, zonder bewust, dan zitten we er gewoon de hele tijd weer, weet je wel. Je gaat gewoon zitten waar het lekker is. Dus dat is echt wel een goed idee om daar, als het gewoon droog is, dat kussen is neer te leggen.
Ja, om te kijken hoe dat idee. Dan... zie je, alle tips krijg je ook gewoon hier. Dat is helemaal top.
Nee, dat is een goeie. Dat is echt een goeie.
Maar men zegt altijd... ik gun je een crisis... omdat mensen na een crisis vaak heel erg in contact komen met zichzelf. Hè? Vaak moet het soms schuren in jezelf... of moet er iets gebeuren wat heftig is... om dan weer een groeispeur te maken. Heb jij zo in de laatste 10 jaar zo'n punt gehad... dat je echt niet meer, bij wijze van spreken, omhoog kon... dat je echt dacht van oké, nu voel ik van... nu moet er iets opgerekt worden of bij mezelf ontdekt worden?
Even denken... Nou, ik kijk de periode dat het uitging met mijn ex, Tess. Dat was heel pittig. En tegelijkertijd kort daarvoor... Ik woonde altijd samen met een goede vriend Lars. Daar gingen we toe. Lars ging bij zijn vriendin wonen. Ik ging toen even bij Tess wonen, maar toen dus op mezelf. In de kamer van K.
Oh ja, jij ging in die kamer. Ja,
en... Maar dat is grappig. Ik bedoel, er was veel verdriet omdat die relatie uit elkaar ging. Maar ik was daar gewoon niet gelukkig op dat moment. Ook nog los van wat er met Tess gebeurde. Die kamer, dat zat me niet lekker. Ik miste gewoon ik ben echt een huismus. Ik heb mijn plekje nodig en mijn gezellige thuishaven, zeg maar. Dus dat was wel heel erg pittig. Maar ik heb dat niet destijds zo ervaren als... Oké, vanuit hier ga ik bouwen aan mezelf, weet je wel. Zo heb ik het niet ervaren. En als ik jou dit hoor zeggen, dan denk ik voor die ontwikkeling, want ik geloof wat je zegt, dan zou het wel goed voor mezelf zijn om mezelf wel iets meer dan dat ik nu doe, af en toe even uit die comfortzone te trekken. En gewoon eens te kijken hoe dat voelt. En hoe je je dan gedraagt en wat je dan leert. Maar eigenlijk vanaf als je geboren wordt, dan ga je naar de basisschool. Dat is voor je bedacht. Nou, top, gaan we dat doen. Is leuk. Heb je vriendjes, vet gezellig. Niks aan doen. En dan de bovenbouw, basisschool. En dan middenbouw. Nee, hoe heet het? De middelbare school. Nou, dat is ook allemaal bedacht. Leuk. En dan na die middelbare school, wat doe je dan? Nou, tussenjaar, prima. Is ook eigenlijk een soort van bedacht. Ik bedoel, daar kies je zelf voor. Maar dat was wel destijds een ding wat je deed. Ja. Nou, top. En dan doe je dat steentje, spring je zo heen. En dan spring je naar het steentje studie. Dat is dan... bij mij thuis was het wel een ding van, dat ga je dan doen. Nou, top. Destijds zag ik het niet zo, maar nu dacht ik, ja, achteraf bekeken, denk ik, ja, dat vond ik allemaal wel fijn dat dat allemaal voor bedacht was. Gaan we daar staan? En dan in één keer kom je in een vaarwater waar je denkt, ah, oké, nu is dat er niet meer. Nu is het gewoon stromen en gaan. En als je dus inderdaad die ontwikkeling wil, dan zul je het echt zelf ja, ergens op moeten zoeken.
Ja. Dus, nou, dat is wel mooi gezegd, ja. Hoewel je ook door kan trekken door, je moet trouwen, je moet kinderen en je
ja,
moet...
Ja, maar die voel ik ook.
Nee, die zit niet in dat rijtje stenen.
Als moedjes heb ik dat nooit zo ervaren. Nee, ja.
Mooi, dat is wel mooi dat je dat zo hebt gezien. Ik ben eigenlijk een beetje aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil je ontzettend bedanken voor je mooie antwoorden.
Ja, echt. Jij voor je leuke vragen. Echt leuk.
Ik vond het ook.
Thanks.
Je kan ook je abonneren op het YouTube-kanaal Yara Hannema. Want daar staan al mijn podcasts op. En deze podcast ga ik nu met beeld doen. Niet het beeld van het interview zelf, maar wel het beeld van het oude clipje van hoe die mensen er vroeger uitzagen, mijn vrienden. En hoe ze er nu uitzien. Want dat is wel ontzettend leuk om even een gezicht misschien te hebben bij dit verhaal. Deze aflevering wordt weer gesponsord door de pop-up podcast.studio, waar ik nu heerlijk mijn podcast aan het opnemen ben. En podcast is echt een mooie manier om mooie verhalen te delen. Ik vind het echt een fantastisch medium. Maar ja, want ik gebruik het ook natuurlijk. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. En heel graag tot de volgende podcast. Wie ben ik echt?